We are live.
Ja, we kijken. Nou, er gaat wat fout.
Vertel.
Even kijken. Ja, Facebook doet moeilijk. Maakt niet uit. Oké, we zijn dus live. Welkom. Welkom in dit keer een Nederlandstalige aflevering van Spontaneous Conversations. Aflevering 6. Ze zijn normaal gesproken in het Engels, alleen. Samira is gefocust vooral op de Nederlandse en denk ook wel de Belgische markt. Laten we zeggen, Nederlandstalige markt. Dus ik dacht, nou oké, dan gaan we het op zijn Nederlands doen. Dus bij deze. Mijn naam is Lotfi Murat. Je ziet ook de namen onder in het scherm staan. En de gast vandaag is dus Samira Ahale. Samira, vertel eens wat over jezelf in het kort.
Oké, ja, voor ik wat over mezelf in het kort vertel, zeg ik even: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vrede zijn met jullie uit Rauwveen, een heel christelijk en heel mooi dorp in Overijssel, Nederland. Wat ik doe: mensen helpen naar de kern via inzicht krijgen in wie ze werkelijk zijn, zodat ze niet meer lijden. Door alle illusies die de mind opwerpt. Dat is wat ik doe. Professionals, leidinggevenden, maar ook particulieren vinden de laatste tijd hun weg ook naar mij. Dat is eventjes in het kort. Ja, en verder heb ik twee boeken geschreven. Dat is misschien ook belangrijk om
Oh
te vertellen.
ja, ik heb maar even twee boeken geschreven. Ja, tuurlijk. Ik moet nog steeds aan mijn eerste beginnen.
Ja, nou, je bent pas echt schrijver, zegt men, als je drie boeken hebt geschreven. Dus ik moet nog even. Nee hoor, nee.
Ja, ach, het is maar een labeltje toch?
Ja, zeker, zeker. Het schrijven is iets van, dat komt van binnenuit. En er zit geen mentaal kaders omheen van schrijven om bepaalde redenen of. Dat voel je van binnenuit dat er iets door je heen moet gebeuren en dat is wat er gebeurt. Dus als het bij twee boeken blijft, dan vind ik dat ook prima. Want ik volg namelijk mijn innerlijke leiding, omdat ik niet meer vertrouw op de plannen die Samira maakt. Want die zijn altijd, dat is of te hard werken, of dat is altijd heel tijdelijk en dat brengt niet totale vrede, zeg maar. Dus de plannen van Samira, daar kijk ik wel naar zo. Maar ik doe er vooral niks mee.
Ja, want als je zegt de plannen van Samira, dan heb je het over de persoon, de identiteit, het ego, toch?
Ja, het afgescheiden deel van onze mind, van onze geest of denkgeest, die is gespleten. Eigenlijk hebben we een zieke denkgeest, dat is onze bron. Die heeft zich afgesplitst. En het ene deel weet, ik ben vrede, ik ben vreugde, ik ben compleet, ik ben heel, ik ben liefde. Dat weten we allemaal, dat herkennen we in een vogel of in dieren, dat herkennen we in pasgeboren baby's. Het is ook ons diep verlangen om dat weer echt te ervaren, maar we zitten vast in de illusie van het ego-bewustzijn. Het is ook nog eens niet waar, maar het voelt allemaal waar. Al die shit waar we allemaal doorheen gaan, dat voelt allemaal als waar. Dus
Ja.
om dat te doorzien. En daar kun je een heel leven lang mee bezig zijn. Nou, en vanuit het ego maakt plannen. Want hij zegt, je moet plannen maken, want anders komt het niet goed. Dus het is altijd angstgedreven en het is altijd gericht op persoonlijke belangen. Ik moet er beter van worden. En vanuit liefde, vanuit onze essentie, is er een ander plan. En als we ons daaraan overgeven, want dat is ook de kracht van overgave, dan worden we geleid. En dan is het niet alleen goed voor onszelf, maar voor iedereen. Ook voor de planeet, voor de aarde, voor de mensheid, voor de dieren. En ja, zo leef ik, zeg maar, steeds meer. En het is wel oefenen, mentale waakzaamheid. Maar ik geef wel elke dag mijn dag aan God. Ja, ik noem dat God, andere mensen noemen dat de bron of het universum. Of de kosmos, de Heilige Geest. Dat is een tussenstap trouwens. Een soort van je innerlijke leraar. Dat is dus de tussenstap om jou te brengen naar die bron.
Terug naar de essentie.
Ja.
Nou, dat is ook wat jij meeneemt in jouw training, toch? Vandaar dat je ook nu ook particulier op je pad krijgt, want uiteindelijk staat het zakelijk en het privé nooit los van elkaar.
Nee, dat klopt. En wat ik ook merkte is dat ik wel via de professionele markt, zeg maar, wel mensen kreeg, maar die dan toch liever alles privé doen. Die dan ook niet... Het gaat over hun innerlijke reis. Dus ja, en de leeftijden ook is ook heel verrassend. Dat de jongste 25 is en de oudste 71. Omdat je merkt dat ook mensen die al een hele lange weg hebben afgelegd. En ja, waar ik altijd, als ik daarnaar keek, dan dacht ik, oh, jullie hebben het al voor elkaar, snap je? Je hebt je huisje, je hebt je rust. Kijk, mijn ideaal beeld is een klein boerderijtje op het platteland met wat dieren. Ik wil een beetje lezen, schrijven, zitten en vooral heel weinig doen. Net even voor die dieren zorgen, zeg maar. Een koffie zetten voor mezelf en een eitje koken. Maar ik hoef niet meer zoveel. Maar ik zit in een fase met twee tieners. En dat is natuurlijk een hele andere levensfase. En dat is ook oké. Maar dan kijk ik naar zulke mensen en dan denk ik, wauw, je hebt toch al... Lekker geleefd, of je hebt geleefd, je hebt geleerd, is toch klaar. Maar er is toch altijd, zolang je niet thuiskomt bij jezelf, zeg maar, ben je niet klaar. Het maakt eigenlijk niet uit wat ze allemaal hier op aarde hebben opgebouwd. Het maakt, ja, prachtige dingen, grote dingen van alles. Je hebt kinderen en kleinkinderen, je hebt familie om je heen. En toch is het dat gevoel van, ja, en nu dan? Die leegte. En daar gaat het om. En daar kun je beter eerder bij zijn. Zeg maar, hoe sneller je daarbij bent, hoe minder je lijdt in deze wereld. Dus je bespaart tijd door sneller naar de kern te gaan. En daar hou ik van. Ik hou van heel concreet snel naar de kern. Dat past gewoon bij mij.
Nou, dan zal ik je gelijk even op de kern wijzen, want je woont in Rauwveen. Nou, dan ben je al behoorlijk op weg naar het boerderijtje van jou.
Ja, precies, ja. En als ik hardloop en hier, of gewoon wandel of hier in de buurt, ja. Alleen al kijken ernaar, daar kan ik ook van genieten. Dus ik bezit, ja, wij bezitten niets, hè. We denken dat we dingen kunnen vergaren, maar uiteindelijk bezitten we niks. We zijn naakt geboren en we gaan eigenlijk naakt weer. Moslims gaan sowieso letterlijk naakt de grond in. Hè. Wij worden ingepakt in een wit doek, katoen. Heel simpel, heel basic. En ja, we bezitten niets. We kunnen alleen maar onze inzichten, dat nemen we mee. En ik kan daar echt van genieten, want echt, Rauwveen is echt prachtig. En je moet vooral op zondag komen, dan sta je gewoon in de file achter de mensen die naar de kerk gaan. En ik weet niet hoe dat nu is met corona, maar volgens mij was laatst nog op zondag, reed ik daar langs, er waren best veel auto's bij een kerk. En ja, het is gewoon, ik vind het fantastisch om dat te zien. Gewoon mooi. De kleuren, groen en blauw, zijn echt de kleuren hier. En ja, ik zit eigenlijk al in mijn boerderijtje.
Ja, en je gaat ook verhuizen binnenkort en dat is ook een hele mooie plek.
Ja, dat is ook wel een hele mooie plek. Ook weer, dit is ook een hele mooie plek, vrijstaand en een huurwoning tijdelijk. Want vorig jaar heb ik besloten, nee, eerder, ook vanuit innerlijke leiding voelde ik heel erg, het is klaar met alleen, samen. Het woord samen kwam vaak op mijn pad. En ik had al 8 jaar een latrelatie. En ik had het niet verwacht, want ik was eigenlijk heel erg bezig met mijn werk. Dus ik dacht dat het antwoord die ik zou krijgen, dat richting werk zou gaan. Dus ik dacht, samenwerkingsverbanden, samen. Dus ik begon al wat meer naar buiten toe te treden. En heel veel te netwerken. Maar ineens in een diepe meditatie, het beeld wat naar voren kwam, was samen met mijn partner en met mijn kinderen in één huis. En dat was wel heel bijzonder, want ik zag mezelf zitten. En niemand was thuis, maar wij woonden wel samen in één huis. Want ik voelde, mijn zoon die was op pad. Hij is iemand die gaat altijd op pad. Mijn dochter die was naar zwemles. En die houdt zo van zwemmen. Mijn partner die crost, dus die was gaan crossen. Het was op een zaterdag en de wasmachine draaide en ik zat gewoon in dat huis. Dus ik wist gewoon van... En toen besloot ik van, oké, ik ga die stap zetten. Dus ik ben ook verhuisd vanuit Paterswolde, vlakbij Groningen. Vind ik zelf een hele grote stap. Als alleenstaande moeder, die dan, zeg maar, ja, je hebt dan wel een relatie, maar het is wel een latrelatie. Heel erg zelfstandig, voor mijn kinderen zorgen en nou, brood op de plank brengen en dan... Daar alles loslaten en verhuizen hierheen. En I did it. Ik vond het vanuit Samira zijn, dan dacht ik, oh help. En dan laat ik controle los. Dan laat ik alles los. Maar vanuit innerlijke leiding voelde ik wel steeds van, toch moet je het loslaten. Toch moet je gaan. En het is heel fijn om dat te volgen, want het geeft ook weer hele mooie nieuwe dingen.
Maar ik vind het mooi hoe je... Hoe je ook vertelt dat je dacht van samen, het stuk samen zou zakelijk zijn. En het eerste wat gebeurt is dat het privé ontstaat. En die twee, ja, ik zei het al eerder, je kunt ze niet echt scheiden van elkaar. En de hele samenleving gaat ook meer richting het samen. We zijn zo gedrild om alles individueel te moeten kunnen doen, om zelfstandig te zijn en... Maar niet op een gezonde manier, want je kunt nog steeds zelfstandig zijn, ook al woon je in hetzelfde huis. Het betekent niet dat je constant op elkaars lip moet zitten, maar ook als je een zakenpartner hebt, betekent ook niet dat je constant op elkaars lip moet zitten, dat je alles samen doet, constant hand in hand moet lopen. Het gaat om samen werken, dingen samen doen, verbonden zijn. Het gaat echt om de verbinding.
En die
verbinding kennen we niet meer echt in deze maatschappij.
Vanuit heelheid, hè? Want dat is een beetje het verschil. Ja. En dat is... Dat is denk ik nu ook, dat samenwonen, we weten dat we allebei heel en compleet zijn en dat we elkaar niet aanvullen. Vaak zeggen mensen van, je vult elkaar aan of je vervult mij. Maar die vervulling kun je nooit vinden in het aardse. Zelfs in, ik kan echt genieten van een heerlijke kop koffie, maar dan denk ik dat ik aan het genieten ben omdat ik koffie drink, maar ik geniet omdat ik ben, punt. Alleen die kop koffie is een uitbreiding van dat ik ben. Die smaak, die geur, die ervaring van de zintuigen is een uitbreiding van wat er al is. En dat ga je dan steeds meer zien in je leven. Dus als je dan bijvoorbeeld een partner hebt en je kunt samen hand in hand verder. En je kunt ook over dingen praten en dingen delen met elkaar. Dat is alleen maar een uitbreiding van die heelheid die er al is. En dat hoeft niet per se in een relatie terug te zien, maar in vriendschappen, in alles wat er in je leven is. Dus oorzaak en gevolg omkeren, daar ben ik constant mee bezig. Dus we denken van, doordat dit er allemaal gebeurt, voel ik vrede, maar het is andersom. Ik voel vrede en daarom, en dat ervaar ik als projectie in mijn leven, maar dat betekent ook dat alle shit wat er gebeurt, niks te maken heeft met daarbuiten, maar het heeft te maken met binnen.
Ja, en wat je dan weer projecteert. En voor degenen die denken van, oh, dat is wel heel vaag. Nou, in kwantummechanica hebben we al aangetoond. We hebben het eigenlijk zelfs letterlijk fysiek kunnen aantonen met lichtstralen. Dat de observer beïnvloedt wat er gebeurt. Wat hij ziet.
Mm-hmm.
En dat is dezelfde mechanica eigenlijk die dus ook plaatsvindt in ons leven. Dat wij creëren onze realiteit.
Precies.
Door onze manier van denken, door onze manier van in het leven staan, door de keuzes die we maken, maar vooral door wat we hier geloven.
Ja.
Van hieruit kan er niks fout gaan.
Ja.
Tuurlijk kunnen er dingen eindigen, dingen afbreken, maar dat is omdat er weer iets nieuws voor in de plaats moet komen.
Dat is niet
maar het is vaak fout. Hier dat we denken van, oh, het gaat fout. Dat we oordelen en dan in paniek raken en dan uit angst gaan leven, bijvoorbeeld.
Ja, en we denken, als we denken dat iets fout is, dan vertrouwen we dus niet op onze eigen wijsheid. Hè, dat is altijd dat conflict tussen het ego-bewustzijn en wie we werkelijk zijn. Dat ego-stemmetje heeft altijd wel een oordeel. Of denkt altijd van, ja, nee, maar dat komt echt niet goed hoor. Je moet echt... Die is heel dwangmatig. En wij worden eigenlijk geregeerd door... Vooral, ik denk dat meer dan 90% van de mensen... Door die mind wordt geregeerd van stemmen en duwen en oordeel. En het is goed, kijk, die stemmen zullen er altijd blijven en het ego ook. We ontdoen ons van het ego, maar om hier te zijn in het lichaam hebben we ego nodig. Het ego heeft, die projecteert zeg maar een lichaam. En ineens is daar een lichaam. Dus zonder ego hoef je geen lichaam te hebben. Zo simpel is het. Dus je hoeft niet egoloos rond te willen lopen, want dat heeft toch geen zin. Ik bedoel, daar heb je gewoon... Dan kun je ook, denk ik, als geest bepalen van... Ik wil hier niet meer zijn en ik stop. Ja, en dan ga je dood. Ja, jij gaat dan niet dood. Het bewustzijn is gewoon bewustzijn. Alleen maar de verpakking die ligt daar dan, zeg maar. Dan is het klaar.
Dus, maar het ego heeft als taak om ons in leven te houden. Dat is de basistaak van het ego, het overleven. Ja, en daar als je ego te veel aanwezig is, zit je constant in de overlevingsmodus. Dus krijg je alle soorten angsten, ook angst voor tekort. En dan ga je dus constant vanuit angst leven. En alles wat je doet, doe je vanuit angst. Dus het is hamsteren, het is nog meer willen hebben. Of constant, oh maar... Ik moet nu heel voorzichtig zijn, want straks zou eventueel misschien iets fout kunnen gaan. En het is een 0,01% kans, maar dan moet je toch al voorbereid zijn. Dus ga je, ja, je hebt mensen die zich voor alles verzekeren. Je hebt mensen die voor elke stap die ze nemen, hebben ze allemaal backup plannen en zo. En ja, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in de luchtvaart. En tuurlijk, als je een vliegtuig hebt, dan moet je dubbele backup hebben. Want als daar iets fout gaat, dan is het wel gelijk een heel groot probleem, want ja, het zijn honderden mensen dood. Maar in het dagelijkse leven hoeven we niet zo gigantisch voorzichtig te zijn. Als je nu ziet in bepaalde landen, standaard is dat op de fiets moet iedereen een helm dragen. En dan denk je van, ik heb nog nooit een helm gedragen op de fiets. Ik ben 48, ik ben tig keer op mijn bek gegaan. Ik heb aardig wat ongelukken gehad. En hey, ik zit hier nog. Ja, misschien denk je, ik spoor niet meer. Dus ja, ik ben een paar keer op mijn hoofd gevallen. Het kan, maar... Ja, of hoe ouders omgaan met hun kinderen. We speelden toch ook vroeger op straat. Zijn toch ook dikke uit een boom gevallen of zo. Botten gebroken en zijn gewoon doorgegaan. Niet vanuit angst leven, maar het is vaak dat we getraind worden van... Ja, maar wees voorzichtig.
Ja.
En ja, je bent niet meer vrij.
Het is hetzelfde als dat een kind aan het spelen is. En ik ben er zelf ook schuldig aan, maar ik ben me er bewust van geworden. Dat je zegt, pas op, niet vallen. Ja, en wat hoort het kind aan vallen, pats, in plaats van vertrouwen te geven. Hè? Van, wat doe je dat goed? En dan even je angst voor je te houden en niet die angst te delen. Want wij zijn voortdurend aan het onderwijzen. En dat is gewoon een typisch voorbeeld van het onderwijzen van angst. Geef vertrouwen. En dat heb ik al vroeg ontdekt. Van wat, ik ben angst aan het geven. Dat is niet wat ik wil. Ik heb zelf een verleden van angst. Ik ben zelf opgevoed met een dubbel leven. Ik was altijd bang om betrapt te worden. Ik was altijd bang dat mijn privileges zouden worden ingetrokken. En de reden dat ik kinderen wou, is om het anders te doen. Heel simpel. Dat is heel egoïstisch. Dat is echt heel egoïstisch.
En heel eerlijk vandaag.
En heel eerlijk. Ik was toen ook, ik ben daarin altijd eerlijk geweest, want ik was niet gelukkig getrouwd. En, maar ik, mijn bewustzijn, zeg maar, was zo smal. Ik kon niet zien dat er ook nog andere mogelijkheden waren. Dus mijn mogelijkheid was, als ik kinderen krijg, kan ik ze heel veel liefde geven. En ook al ben ik ongelukkig in mijn huwelijk, dan heb ik mijn kinderen. Dat was echt een gedachte toen. Maar ik was 27 toen ik zwanger werd. En een scheiding was zo taboe. Daar kon ik niet mee thuiskomen bij mijn ouders. Ik zat nog zo in de angst. En hoe komen we hierop eigenlijk? Angstgedreven beslissingen.
Ja.
Dat, wat wil ik meegeven? Ik bedoel, als ik angst heb... ik wou mijn kinderen juist vertrouwen en liefde meegeven. Maar dan, ja, toch is ouderschap niet makkelijk. Want je merkt toch dat je heel erg, zoals je zelf bent opgevoed, dat je dat doorgeeft. En dus het is echt een uitdaging om heel bewust op te voeden vanuit liefde. En te zeggen van, oké, jij wil die kant op, oké, ga maar. En dan ook te weten van, je kunt altijd terugkomen, ik ben hier. Je gaat vallen, je gaat, weet ik veel, struikelen. Je krijgt een klap tegen je kop. Je weet me te vinden. Dat loslaten. Letting go.
Is dit ook onder andere wat je in dat eerste boek van je hebt geschreven?
Ja, mijn eerste boek.
De autobiografie?
Ja.
Waar
ja.
Want er staat ook in de omschrijving, zie men misschien ook wel eens daar ook het dubbele leven. Dat is ook het stuk waar je het nu over hebt, toch?
Ja, daar ben ik echt begonnen met als kind zijnde. Dat ik echt, hoe ik ben opgegroeid met de Koranschool en in een nonneschool in België. En dan de middelbare school waar je dan tegenaan loopt. Ik moest een hoofddoek dragen. En dat was gewoon, ja, dat moest gewoon, klaar. Er was geen discussie mogelijk dat dat niet kon. Iedereen in onze familie, ook de mensen die nog in Marokko wonen, platteland, iedereen draagt een hoofddoek. En wij hebben familie in Nederland bijvoorbeeld. En die mensen die groeiden op, die moesten dat niet. Dus heel apart. Dat is gewoon dezelfde familie. Maar die kwamen zonder hoofddoek bij ons op bezoek. Nou, dat was bij ons nat dan. Dus dat heeft heel veel impact gehad op mijn leven. Want op de middelbare school hoorde ik er namelijk niet bij. Ik zat als enigste Marokkaanse op een gymnasiumschool, zeg maar. Dus het eerste middelbaar en dan kom je net van de lagere school, dat is nog dicht bij huis, want dat was echt om de hoek. Alles is nog veilig en klein. En dan zit je daar en dan wil niemand naast je op de bank zitten. En dan wordt er gelachen. Ha, 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 ha. Nou, dat komt binnen. Dan ben je 13. Dus,
dat je anders bent, ja.
Ja, en dat heeft een hele grote impact gehad. En dan ook weten dat je geen keus hebt, hè. Je komt thuis en het moet gewoon. Je hebt gewoon geen keus. Wees blij dat je naar school mag. Of dat je naar die school mag in de stad. Want,
het grappige is, jij hebt het meegemaakt omdat je een hoofddoekje moest dragen. Ik heb het meegemaakt omdat ik half Nederlands ben. En ik ben opgegroeid in Tunesië. En daar was ik dus de buitenlander. En mijn bijnaam was Hollandse koe. Want dat was het enige wat ze in het dorp kenden van Nederland. De koeien, want die gaven veel melk.
Echt waar?
En ja, tot 1988. En toen werd het Van Basten, Rijkaard, Gullit. Want toen was Nederland Europees kampioen geworden. Nou, dan was dat het stukje Nederland. Dus nou, voor mijn ego was dat een stapje naar boven.
Dus dat heeft jou geholpen, zeg maar. Het kampioenschap.
Ja. Ja, de jongens hebben echt hun best gedaan. Daar heb ik echt van mee geprofiteerd een beetje. Maar het grappige is dat heel veel mensen dit ervaren. Dat op het moment dat ze anders zijn, dat ze gewoon gediscrimineerd worden. Op school, op het werk, ook binnen het gezin. Waar je ook maar komt. Op het moment dat je anders bent, is dan vaak heel snel van... En het is ook weer het leven uit angst. Bang zijn voor wat anders is.
Ja.
En daar zijn ook de meeste oorlogen op gebouwd. In ieder geval vroeger, plus natuurlijk een stukje van hebben, geld hebben. Maar het ook eigenlijk komt het ook weer uit leven, uit angst. Dus dat je dan de buren wil beroven, zodat jij meer hebt. Want stel je voor dat. Ja, dat wat.
Dus maar dat is allemaal gebaseerd op die gedachte van afscheiding.
Ja.
Het is allemaal op hetzelfde gebaseerd. En
ook die zelfstandigheid, hè?
Ja, precies. En dat vind ik ook mooi, want wij willen zelfstandig zijn. Maar ik wou heel erg zelfstandig zijn en onafhankelijk. Toen ik uiteindelijk ging scheiden, 2008 was bij mij een beetje dat ik echt ging yoga doen, een yoga cursus volgen. Ik kwam een spirituele vriend, ik noem het mijn spirituele vriend, tegen. En dat was gewoon een platonische vriendschap, maar die bracht wel dat ik dacht, wow, oké, jij zegt eigenlijk al iets wat hij zag al dingen die ik niet durfde uit te spreken. En zo is het bij mij begonnen. En toen, in 2010, ben ik gescheiden. Ik wou echt heel graag financieel onafhankelijk zijn. Van niemand afhankelijk zijn. Want als ik niemand nodig heb, dan ben ik gewoon veilig. Snap je? Dan hoef je niet iemand iets te vragen of iets te doen. En wat ik nu geleerd heb, eigenlijk, is... Ik geef de training De Kracht van Overgave... En ik zie dus nu in dat die het willen onafhankelijk zijn, dat heel erg is vanuit afscheiding voortkomt. Als ik maar veilig ben, als ik maar mijn schaapjes, hoe zeg je dat? Je schaapjes op de hei?
Ja, op het droge heb. Ja. Ja,
als ik maar mijn schaapjes op het droge heb, dan is het goed. Maar dat is wel de wereld waarin we zitten. En ik had dat heel sterk. Ik wou mezelf bewijzen. En het heeft mij op zich wel geholpen. Hè? Dat verlangen heeft mij geholpen om in beweging te komen. Ik ben voor mezelf begonnen. Ik ben uit mijn comfortzone gekomen. Ik heb van alles gedaan. En alles heeft mij geholpen om nu hier te zijn. Maar ik heb nu ook gezien dat ik dat kan loslaten. Want je kunt niet onafhankelijk zijn. Wij zijn namelijk één. We zijn niet afgescheiden. Samira kan op zichzelf helemaal niks. Ik heb juist de overgave aan dat grotere wat ons verbindt, dat is wat mij redt. Dus ik ben juist afhankelijk. En ik ben gaan leren van, ik hoef dat dus niet meer na te streven. Ik hoef niet meer na te streven dat ik onafhankelijk ben of zelfstandig ben, want dat ben ik niet. Ik ben afhankelijk van het ware zelf. Daar ben ik afhankelijk van. Dus mijn geluk hangt af in hoeverre ik het ego-bewustzijn, het afgescheiden deel van in mijn denkgeest, kan doorzien en zeggen, wow, dit werkt niet meer voor mij. Dit wil ik niet meer. Ik stop hiermee. Ik haal mijn investering eruit. En ik geef alles terug aan waar het begon. Zeg jij het maar. En die overgave, die afhankelijkheid, vind ik nu heerlijk. Dat was voor mij was dat een openbaring om die switch te maken.
Mooi is dat. Het is ook een beetje het thema geweest van, of nog steeds het thema van waar we in zitten. Dit hele corona gebeuren heeft zoveel mensen teruggeworpen richting de essentie, richting de kern. Heel veel hebben het nog niet door, die zitten nog in een slachtoffersrol. Van, oh, wat overkomt mij en de wereld vergaat. Maar als ik naar mezelf kijk en eigenlijk de meeste mensen waar ik intensief contact mee heb gehad afgelopen jaar, dan is 2020 toch wel het jaar geweest van terug naar binnen.
Ja.
En niet zozeer binnen in huis, maar echt naar binnen. En dan daar de rust gaan vinden en daar ook de vrijheid gaan vinden. Kijk, jullie in Nederland hebben nu een lockdown vanaf 9 uur 's avonds. Wij begonnen in maart met een 24 uur lockdown. Als ik naar de winkel om de hoek wilde, moest ik een document op zak hebben waar ik woonde en naar welk adres ik ging om mijn boodschappen te doen.
Ja.
En dat hebben we een paar maanden gehad. En ik weet niet hoe lang het geduurde, maar die avondklok die hebben we ook al heel lang, maar dan pas vanaf 11 uur. Maar ik heb na een maand had ik zoiets van, oké, dit schiet niet op. Mm-hmm. In angst leven, me gevangen voelen. Nee, wacht, hier moet iets veranderen. En toen ben ik gaan kijken, wat kan ik? Wat kan ik wel? Toen ben ik bijvoorbeeld gaan kijken naar al die regels. Nou, ja. Toen vond ik dus een aantal regels die ik kon gebruiken om dagelijks een heerlijke wandeling van een uur te maken. Mm. Met legale redenen waarom ik van A naar B moest en van B naar C en dan weer terug naar A. Ja. En dat was met vrijwilligerswerk, dat was iemand helpen, zakelijk helpen. Zo was ik bezig, want mijn klanditie, het was ook, zakelijk ging bij mij ook meteen boom. Het ging bij mij allemaal zo. Het ging echt keihard omhoog, 1 maand voor de lockdown. En toen stortte alles neer, want ja, mijn klanten die zaten in de hoek waar de meeste klappen vielen. Dus het was in één keer boom, niks. Dus ik had ook ineens amper meer wat te doen. Nou, met 1 klant hebben we besloten, we gaan gewoon doorwerken, want ja, er is geen geld, maar omdat we allebei zo zitten thuis, heeft ook geen nut. Dus laten we in ieder geval een paar uur per week samenwerken.
Ja.
En ik heb heel veel tijd gestoken in persoonlijke ontwikkeling. En uiteindelijk mijn grootste winst van afgelopen jaar is dat ik mijn innerlijke rust heb bereikt. Mm-hmm. Nou, dat zou ik nooit bereikt hebben als ik constant maar bezig was geweest met nieuwe klanten, met projecten en wat ik allemaal, dan zou ik daar geen tijd voor hebben gehad. Tuurlijk zou ik blij zijn geweest, want ja, er zat geld binnen, ik kon wat dingen afbetalen, ik kon nieuwe dingen kopen, wat ik allemaal, ik had op vakantie gekund. Maar dan had ik niet de innerlijke rust bereikt, die ik nu wel heb bereikt, terwijl ik een best wel zwaar jaar heb gehad financieel. Maar ik heb altijd precies genoeg gehad om de rekening te betalen, om eten te kopen, om de dingen te doen die ik echt moest doen.
Ja.
Maar ook geen cent meer. Maar dat was oké.
Ja.
Want ik leerde dat het niet gaat om wat heb je allemaal van buitenaf, maar wat heb je van binnen, wat kun je ermee doen? Ik heb tijd gehad om met mensen gewoon een paar uur te zitten en gewoon te babbelen. Ja. Maakt niet uit waar ze ter wereld zaten. We starten gewoon een Zoom call. En zo heb ik nieuwe mensen leren kennen. Nou, jij en ik hebben elkaar leren kennen vorig jaar.
Wat?
En zo heb ik nog een aantal mensen leren kennen. Ik heb in allerlei trainingen en cursussen gezeten. Mastermind groep. En die groep, daar zaten we 6 maanden in met een trainer. En we hebben besloten, dit jaar, we gaan gewoon door als groep. Die trainer, die is zijn eigen gang weer verder gegaan. Maar wij gaan als groep gewoon weer door. Dus 1 keer per maand zitten we 2 uur of 1,5 uur. En dan gaan we echt in de diepte. En niet alleen op een stuk zakelijk, maar ook van hoe voel je je erbij? Waarom maak je bepaalde keuzes? Waarom loop je vast? Niet alleen, oh, je loopt vast, dan moet je wat doen. Nee, waarom loop je vast? Dus we gaan ook terug naar de bron steeds. Waardoor ik ook echt heb gezien dat de hele groep is zich echt aan het ontwikkelen. En je ziet echt mooie stappen ontstaan. En een daarvan is bijvoorbeeld de live van 2 dagen terug. Dat is een van mijn klasgenootjes. En dus kijk ook daarna, het is wel op zijn Engels. Nou, jij hebt hem al gezien.
Ja.
Ik spreek even tegen de andere kijkers. Ik weet trouwens, ik zie trouwens dat er 4 mensen zitten te kijken. Dus plaats ook een comment als je een vraag hebt of zo. Dat kan ik hier zien. Ja, staat aan. En dan kunnen we ook die vragen beantwoorden. En als je in de replay kijkt ook. Zet gewoon een vraag. Samir en ik zullen wel even de tijd nemen om een antwoord op te geven. Maar het was dus een jaar van echt teruggaan naar binnen en echt aan jezelf werken. En daar sterker uitkomen.
Ik moet even denken aan jouw verhaal, jij weet dat ik student ben en tevens leraar van een cursus in wonderen.
Mm-hmm.
Dat, de werkboekles die je gedaan hebt, bestaat onder andere uit 365 lessen. Dus het is je bent er een jaar lang mee bezig. Ik ga nu mijn 5e jaar in. Want,
vanuitgaande dat je dus echt elke dag een nieuwe les doet.
Ja, want het is een proces. En ik, de laatste jaren ben ik steeds meer dat mij aan het verdiepen en het mij eigen aan het maken. Dus nu is het wel iets van een dagelijks dingetje geworden. Ik begin mijn dag met op de juiste manier kijken. Ik kijk eerst naar mijn gedachten en ik zie dan zeg maar allerlei gedachten en mijn egoplannen en de gevoelens die ik daarbij heb. En dan doe ik niks. En dan doe ik alleen maar de les. En die les die helpt je om het contact met je innerlijke leraar te herstellen. Dat doet het boek met je. Het boek is zo dik en complex. Tenminste complex, maar hij is eigenlijk heel makkelijk. Omdat al die lessen, er zit gewoon een volgorde in. En het helpt je om je mentaal, zeg maar, helemaal te transformeren. Wat je geleerd hebt, ontleer je. En je herstelt dus het bruggetje naar wat je net aan het vertellen was. Wij denken dus dat wij... ik ben hier ook komen wonen en ik dacht, er was ruimte voor een praktijk. En ik dacht, ja, we zien wel wat de bedoeling is. Hè? Ik weet wat ik doe. Dat was ook vanuit leiding en een opleiding gevolgd. Ik heb alles gedaan vanuit innerlijke leiding. En ik voelde hier, oké, ik kan het eigenlijk overal doen. Dus dat maakt niet uit. Mijn klanten die zitten... Gemiddeld 1 uur, 1,5 uur in de auto. Dus, en ik woon nu centraal in Nederland. Prima. En toen kwam... en ik was lekker op gang. En de ene na de ander, die vond mij. En ik dacht, oh, leuk. Het gaat nu zelfs nog beter als in Paterswold. Ja, blijkbaar is het de bedoeling dat ik hier zit. En toen kwam de lockdown. En ik, de eerste, ik voelde zo'n rust. Ik voelde een totale rust. Ik wist niet hoe ik het financieel moest doen, maar ik voelde echt... En dat was verrassend, die rust. Dat ik dacht, ah, eigenlijk... Toen besefte ik van, jeetje, wat ben je eigenlijk veel bezig met doen? Want je bent aan het luisteren en je volgt. Je bent aan het luisteren en je volgt. Je bent constant... En er is dan een idee, een egoplan. En als je kijkt naar het egoplan, dan denk je, dit is de volgorde, ik ga dit doen en daarna komt dat en daarna komt dat en we gaan ergens naartoe. En, maar goed, dan komt die lockdown en dan blijkt, nee, je gaat helemaal niet jouw plan volgen. Er is een ander plan. En letterlijk in de cursus... Ja, letterlijk in de cursus staat, vind ik heel mooi, alles is in jouw allerhoogste belang. Dat vind ik een hele mooie. Wij denken, oh, geen klant. Oh, ik kan dat niet doen. Oh, de bedoeling was dat. En ik heb me steeds van, oké, ik was dit van plan. Oh, dit gaat dus niet door. Oké, ik leg het dan neer bij mijn innerlijke leraar. Wil jij er naar kijken? Want ik weet het niet. Ik ben namelijk, vanuit het ego-bewustzijn, kijk ik altijd naar, het moet zo of het moet zo. Ik heb daar een oordeel over. Maar mijn waardeoordelen geef ik dan op. En dan zeg ik, kijk jij ernaar, maar jij weet het beter. Jij overziet het geheel. Ook met corona kunnen we ook zeggen, er is ergens een plan. Vertrouw op dat plan. Dus als het betekent dat je al die dingen niet meer kunt doen, dan is dat precies de bedoeling. En als je daarin kunt rusten, kun je ook ontspannen. En er zijn veel mensen die vooral bezig zitten in hun hoofd. Hoe. Je hoeft niet bang te zijn. Want jouw innerlijke leraar, die laat jou niet in de steek. Die is er voor je. Die wacht alleen tot jij stil bent in je hoofd. Totdat je bereid bent. Want je luistert eigenlijk naar de stem van het ego, naar een andere leraar.
Dat stemmetje wat altijd in je hoofd constant bezig is, in plaats van dat je vanuit hier wat kunt horen.
Ja. En we worden geleid. Dus wat jij dan vertelt over het ging anders en dat kwam eruit voort en dat kwam eruit voort, dat komt omdat je nu terugblikt. Maar op het moment zelf, als je denkt van ik heb nog zoveel euro en ik heb mijn rekeningen te betalen, er komt niks binnen, dan weten we het niet. Tuurlijk, het is logisch, het is menselijk dat we dan ons zorgen maken en angst voelen. Oh, help, hoe gaan we dat doen? Maar toch is het eigenlijk heel simpel om steeds weer onze angsten en onze zorgen neer te leggen. En dat vind ik het mooie aan een cursus in wonderen. In die non-duale lessen. Ook heel die zijn echt concreet en praktisch. En daar hou ik van. Daar kun je wat mee. Er staat dan gewoon letterlijk. Ik zie mezelf als beperkt. Beperkt cursief. Maar dat ben ik niet. Want mijn denkgeest is deel van die van God. Ik ben heel heilig. Nou, als je dat blanco leest en je kent dat niet, dan denk je, hoezo? Ik ben heel heilig. Ik ben helemaal niet heilig. Ik oordeel en ik heb dat niet voor mekaar en ik denk nog veel te veel na. Nee, dat is jouw ego-bewustzijn. Maar dat is niet wie jij bent. En dat is wat je leert elke dag. Als je dat elke dag doet, dan gaat op geen moment ga je dat voelen en ga je accepteren wat je bent. Namelijk onbegrensd, onbeperkt, heel, compleet en vrij. En ons ego-bewustzijn wil dat niet. Want dan gaat hij dood. Die wil blijven leven. Die heeft het nodig.
Die moet nut hebben. Die moet functioneel zijn.
Die is dan niet meer... Die gaat dan eigenlijk dood. Dus om dat in te zien. En omdat dat complex is, hebben wij oefening nodig. En dat is echt wat ik mijn klanten... Kijk, ik geef hier trajecten, maar daarna moet ze het zelf doen. En natuurlijk, als je om de 6 weken of elke keer bij mij wil komen, je bent welkom. Maar mijn taak is dat mijn klanten mij zo snel mogelijk niet meer nodig hebben. Dat de verbinding, dat zij rechtstreeks via hun innerlijke leraar de antwoorden horen. Die kant moet je op. Nee, dat is niet goed voor het grote plan. Of wacht nog eventjes, dat is beter. Dat ze dat op een gegeven moment steeds zelf horen. Maar ik raad iedereen aan. Oefen, oefen, oefen. Elke dag. Liefst in de ochtend. Kijk naar je ego-bewustzijn. Kijk naar alle gedachten die voorbij komen. En kijk er alleen maar naar. Schrijf ze dus noods op. Ik schrijf altijd alles op. Want ik vind dat helpt mij. Als ik het opschrijf, is het zeg maar uit mijn hoofd. Ja. En dan zie ik het ook heel concreet. En dan moet ik soms lachen. Dan moet ik echt soms lachen om mijn zorg. Dan denk ik, oh my god, hoe lang hou je dat al vast? Want weet je wat stom is? Sommige dingen komen echt gewoon steeds terug. Die blijven terugkomen. Dan denk je, ja, ben ik daar nog niet klaar mee? Nee, het ego is daar nog niet klaar mee. Die wil dat jij er weer inhaakt. Dus is niet erg. Is niet erg als je voor de 1000 keer opschrijft. Bij mij bijvoorbeeld, iedereen die mij kent, en ja, ik ben er ook heel open over, bij mij is het altijd met mijn lichaamsgewicht. Dat ik denk, oh nee, ik heb momenten, wauw, ik voel me super slank, ik voel me mooi vandaag. Ja, en andere momenten denk ik, oh my god, ik voel me zo dik, ik voel me zo slecht. Ik schrijf dat op en dan moet ik erom lachen. Dan denk ik, oh my god, hoe lang loop ik hier al mee rond? Terwijl er in feite niks aan de hand is. Want het ene moment kan ik dat denken en mij heel slecht voelen, bijvoorbeeld, als ik dat wil. En het andere moment denk ik, huh? Die gedachte is er niet en dat gevoel is er helemaal niet. Dus je kunt niet vertrouwen op die gedachte. Dus volg ze niet meer. Investeer er niet meer in. Kijk, maar je komt er niet door te zeggen van, ah, het is toch niet waar. Nee, je moet het echt voelen. Je moet er echt in gaan.
Ja, doorheen.
Echt in laten komen. Als je bijvoorbeeld een zakelijk voorbeeld. Je kunt een opdracht binnenkrijgen waar je veel geld mee kunt binnenkrijgen. Wauw, yes. En dan gebeurt dat niet. Ga dan voelen. Ga er dan bij zitten. Ik voel me dit, ik voel me dat. Schrijf het op en ga dan voelen. Voel het in je hart, voel het in je buik. Voel die beperktheid in je lijf. Voel hoe klein je bent. Voel hoe bang je bent. En ga er helemaal in zitten. En vertrouw erop, dat is genoeg. Want dan kun je dat zien. En voorbij die angst zit die verlossing. En kom je bij je innerlijke kracht. En die kracht is altijd, ja, Eckhart Tolle zegt, the power of now. En dat is het gewoon echt. Dan kom je weer bij wie je werkelijk bent. En dan zul je weer geleid worden. Zodat je overvloed kunt ervaren. Dat komt dan. Je hoeft alleen maar te luisteren. En dat is misschien...
Er is nog één stapje eerder wat mensen kunnen doen. Want wat jij nu benoemt, vind ik al een beetje advanced. Als iemand dit nog niet eerder gedaan heeft, dan kan het best wel eng zijn om te gaan zitten in dat van, oh, er is iets wat je eerder kunt doen. En dat is gewoon, ga eens terug 5 of 10 jaar in het verleden. En denk maar eens terug aan het moment dat je bijvoorbeeld een baan kwijtraakte, of een relatie naar de kloten ging, of iets anders in die trend. En ga eens kijken hoe je toen voelde, op het moment dat dat gebeurde. Nou, de wereld eindigde of zo. Zo voelde het misschien. Waar je doorheen bent gegaan en waar je nu vandaag staat.
Ja.
En dan zie je dus van, oh, wacht even. De wereld is niet geëindigd, want ik leef nog.
Ja.
Bewijs, jij kijkt nu.
Ja, precies. Ja, dat is ook een hele mooie.
Zeker. Ja, en ga maar kijken hoe je daar doorheen bent gegaan. En dan kun je zien van, oh. En achteraf is misschien van, eigenlijk ben ik wel zo blij, want zou ik wel in die baan zijn gebleven, dan had ik dat en dat en dat en dat allemaal niet meegemaakt. Dan had ik misschien mijn huidige partner nooit ontmoet, of was ik nooit verhuisd, terwijl ik hier toch veel beter woon. En ja, zou je al die dingen mis willen hebben gelopen? Misschien niet.
Nee.
En dat kan helpen om een stukje zelfvertrouwen te krijgen. In ieder geval, het heeft mij heel erg geholpen. Ook van, jeetje, ik ben door zulke moeilijke dingen heen gegaan. Nou, trots op mezelf dat ik dat aan kan. Nou, als ik dat heb gedaan, daardoor heen ben gekomen. Nou, die corona, nou, dat weet ik ook wel. Ja. Dat kan ik ook nog wel hebben. Oh, ja, een makkie.
En
dan kun je gaan doen van wat jij net benoemde. Dan kun je er echt in gaan zitten. Maar dan heb je in ieder geval al een stuk bewijs van je kunt het. Want dat is waar het vaak begint van, ja, maar kan ik het wel? Samira kan het heel mooi vertellen. Ja, maar Samira, ja, die is er zo ervaren. Ja, maar die is toch ook ergens begonnen? Dat zijn we allemaal. Ja. Maar we hebben allemaal al heel veel shit overleefd.
Ja.
Dus we kunnen het. We zijn best wel sterk.
Ja.
Stuk voor stuk zijn we allemaal heel erg sterk. Alleen hebben we het niet door.
Ja.
Je moet alleen even terugkijken.
Ja, klopt. En ik denk ook dat de mensen, het is grappig dat jij zegt, je bent advanced. En dat denk ik ook dat zo is. Want ik zie, er zijn heel veel niveaus, zeg maar. En ik merk, ik ben heel erg gegroeid. En ik heb ook gemerkt dat het daardoor mensen uit mijn wereld wegvielen. En dat is niet erg, maar die zijn ook nog steeds bezig op hun manier. Maar ik hoor daar al lang niet meer. Op een of andere manier...
Ja, je volgt gewoon een ander pad. Ik bedoel, uiteindelijk komen we allemaal bij hetzelfde uit. Alleen we gaan allemaal op een andere manier. Ja. En dan komen we bij elkaar. Nou, jij en ik lopen dan bijvoorbeeld nu een stukje parallel. Maar we hebben ook een hele tijd dat we elkaar niet kennen, dat we echt met hele andere dingen bezig waren. En dat gebeurt.
En ik denk dat ik zover ben, dat ik ook de mensen die bij mij komen, zeg maar, die zijn ook zover. Je past bij elkaar. De mensen die bij mij komen, die zijn er klaar mee. Snap je? En met klaar bedoel ik echt klaar, à la zijnde van... Dit werkt allemaal niet meer. Ik heb succes gehad. Ik heb dat gedaan. Er is steeds een probleem wat moet worden opgelost. Wanneer kan ik eindelijk rust vinden? Gewoon rust. Me veilig voelen. Niet meer moeten zoeken. Nou, mensen die zo ver zijn, zeg maar, die het nog niet meer eigenlijk zeggen van, nu ben ik bereid om de wereld los te laten. Mensen die bereid zijn om de wereld los te laten en zich niet meer te hechten aan die dingen. Daar zit ik een beetje in, omdat ik dat zelf ook ben. Dus dan ga je ook die mensen aantrekken. Maar ik vond het wel mooi dat je zegt van, kijk terug. En dat doe ik dus veel te weinig. Hè? Ik krijg dat terug van anderen. Jeetje, je bent dit. En dat zie ik niet. Dat is voor mij totaal geen issue. Maar als jij dat nu zegt, dan denk ik, ja. Als ik terugkijk, denk ik, jeetje man. Waar zat ik? En waar ben ik nu? En hoe leef ik?
Ja, maar je hebt het te vertellen net. Voordat ik refereerde naar het boek. Dus zat je al te vertellen van al die afgrijzelijke dingen waar je doorheen bent gegaan.
Ja, maar dat
en je zit nu hier lachend en vrolijk.
Voor mijn gevoel is dat gewoon, heeft dat nooit plaatsgevonden.
Nou, je hebt het al van je afgeschreven. Toen je het boek hebt geschreven, heb je het volgens mij echt gewoon, het zit nu in het boek. En het is nu echt het verleden. Het zit achter mij.
Is voorbij en ik vind het een zegen en ik ben nadat ik het boek lag bij de drukker, toen ben ik ik woonde hier net samen, dus dat was nieuw en ik woonde hier nog geen maand zeg maar, de kinderen gingen naar hun nieuwe school en ik ging 10 dagen naar Marokko en ik ben bij mijn ouders op bezoek geweest en die wonen in Antwerpen, maar die verblijven half om half zeg maar in Marokko en ik dacht, en alles klopte precies. Dat ik een reis kon boeken, dat ze daar nog net waren, want ik heb ze zelfs naar Tanger gebracht, naar het vliegveld, want ik ging een dag na hun, ging ik weer terug naar Nederland. Dus het was fijn.
Divine timing.
Ja, kijk, ervoor wou ik van alles. En nu ben ik gewoon gaan volgen. En alles klopte. Dus, en het was fijn bij mijn ouders. Ik kon de dochter zijn, waar ik vroeger naar verlangde, zeg maar. Gewoon het kleine meisje. Ik was bij mijn ouders het kleine meisje. En mijn moeder is boven de 70 en die bakt nog, die kneedt nog haar eigen deeg voor brood. En ik heb dan de neiging van, toen ik thuis woonde, wij moesten altijd helpen. Dus ik denk van, ik ga toch mijn moeder van boven de 70 toch geen brood laten kneden. Dus ik zeg, nou ja, kom maar, ma, ik weet nog wel hoe het moet. Of ja, geef maar aanwijzingen. En ze zegt, nee hoor, dochter, ga maar zitten, joh. Dat vind ik helemaal niet erg, heb ik een beetje beweging. Dus zij zit en te kletsen en te praten. En ik zat daar te luisteren en ik dacht, ik vond dat zo raar. Oh, ik hoef niks te doen. Ik mag hier gewoon zijn. Het was heel mooi. Daar voel ik me heel dankbaar voor. Dus ik heb, ook met mijn ouders, hè, ik heb natuurlijk mijn verhaal geschreven. Ik heb er lang over nagedacht. Doe ik niemand uit mijn familie tekort. Maar als je het boek leest, dan zie je dat ik eigenlijk over mezelf heb gehad. Niet de verhalen van mijn broers en zussen hebben gedeeld. En ik heb ook een heel stuk weggehaald. En daar ben ik achteraf blij mee. Dat was samen met de redacteur, die ook de Spiegel voorhield. Ik had een heel mooi verhaal over mijn vader, waar die vandaan kwam. Want ik dacht, het is belangrijk, zoals hij ons heeft opgevoed, dat heeft te maken met zijn verhaal. Zijn verhaal moet verteld worden, dacht ik. Dus ik schreef dat. En toen zei hij van, vind jij dat jij zijn verhaal moet vertellen? En toen dacht ik, nee.
Dat is niet aan jou.
Dat is niet aan mij om zijn verhaal te vertellen. Want ik heb nog 6 broers en zussen. 7. 7 broers en zussen, we zijn met 8. Dus dat is helemaal, dat vind ik eigenlijk, dat is niet aan mij om dat te doen. Dus, niks over mijn broers en zussen verteld. Het ging echt alleen maar over mezelf en over mijn worstelingen en over hoe ik me voelde tegenover mijn ouders. Maar ik eindig wel met respect en eerbied naar hun toe, want ze hebben hun best gedaan. En dat is ook wat ik zie. En dus alles is vergeven. En dat voelt echt als een heel mooi cadeau. Dus ik ben heel dankbaar dat ik die innerlijke leiding, dat die mij hier doorheen gegidst heeft, zeg maar.
Mooi, ja. Heel mooi, want het stuk waardering, en zoals je het ook zegt, van zij hebben hun best gedaan. Ja, zij hebben hun best gedaan, ook al was het misschien af en toe heel vervelend, maar het was werken met de middelen en de kennis die zij op dat moment hadden.
Ja.
En doordat jij andere kennis hebt opgedaan, andere ervaringen hebt gehad of het anders hebt ervaren, heb jij ervoor gekozen van, nou, ik heb een man nodig, ik wil kinderen, want ik wil nu mezelf gaan bewijzen dat ik het beter kan, dat ik het anders kan. En daardoor ben jij het nu anders gaan doen. En ik weet zeker dat jouw kinderen ook af en toe van, ma, verdorie,
ik zou nu ook niet durven zeggen, ik doe het beter dan mijn ouders. Echt niet.
Je doet het anders. Jij doet het beste wat jij kunt.
Ja.
Maar dat geldt niet alleen voor met onze kinderen, maar het geldt voor in het algemeen. Als ik kijk hoe ik in het begin, toen ik net manager werd, hoe ik dat deed. Ik ben nog een paar part-timers wel eens tegengekomen en de feedback die ik kreeg was dat ik toch wel echt een dictator was. En echt een leermeester van, hier zijn de lijsten, moet je allemaal uit je hoofd kennen. En de volgende keer dat je hier komt, eerst 10 minuten ga ik je overhoren. Maar ik zeg dan ook altijd weer, het waren wel de 2 beste part-timers van de hele regio Amsterdam. Dat zijn niet mijn woorden. Dat is van alle andere managers die heel graag mijn part-timers ook te leen wilden hebben. Of zeiden nou, we geven hun de sleutel, want ik was een winkelmanager. En mijn partner was zo goed dat ze een winkel konden runnen. Het had zijn voor- en nadelen, maar ik heb later geleerd om er toch wat soepeler in te zijn en anders te managen. Maar ja, wist ik veel. Ik had Engelsen als leidinggevende en dat was helemaal echt van ditte. En schelden en weet ik veel allemaal. Dus ik vond al dat ik beter dan hun deed. Ja. Maar het zijn de voorbeelden die je hebt. En op een gegeven moment moet je zelf ook dingen gaan ervaren. En als je kijkt hoe ik dat 10 jaar later leiding gaf, heel anders. Als ik nu leiding heb in een groep, als ik aan het trainen ben, ook heel anders. Veel relaxter. Omdat ik een stuk zelfverzekerder ben.
Ja.
Maar toen ik 26 was, 24 begon ik al met leiding geven. Was zo onzeker als de tering. Ja, vind je het gek dat je dan af en toe er hard op slaat? Want ja, ego raakt in paniek.
Ja.
En dat heb je met zoveel dingen, als je terug... Vandaar dat het goed is dat we al die ervaringen hebben, maar dat we ook verandering hebben. Zodat we nieuwe dingen kunnen leren en ook een nieuwe kans hebben om onze kennis te gaan toepassen.
Yep.
Dus ja, leiding toen in 96 en dan zoveel jaar later in 2008, 2009 opnieuw leiding moeten geven. En dan zie je een heel groot verschil. Maar daarom had ik die ervaring weer in 2008, 2009 nodig om te kunnen zien. Dat is ook wel grappig, dat waren een paar jaar, 2008, 2009, 2010, dat ik letterlijk alles wat ik in mijn hele leven daarvoor heb geleerd, zowel zakelijk als privé, moet toepassen. De meest zinloze dingen, tussen haakjes die ik op school heb geleerd, dat ik echt dacht van, leraar, hou je bek, want dit is zulke onzin. Ik ga toch niks daarmee doen, want ik ga die kant op.
Ja.
Zelfs die dingen heb ik moeten toepassen. Dat was echt heel bijzonder, een soort afsluitende periode in mijn leven. Maar dat je echt zag dat alles wat je hebt geleerd en meegemaakt, was toch ergens goed voor.
Ja.
En als je zo'n kans krijgt om dat in te zien, ja, dan ga je echt beginnen te werken aan je innerlijke rust. Dan ga je zelfvertrouwen krijgen. Ga je vertrouwen krijgen in de wereld om je heen. In je leven. In het onbekende. Want dat is waar we vaak bang voor zijn. Van, nou oké, het zal wel een goede reden zijn. Het is ook ergens rond die tijd dat ik het ergens hoorde. En het gewoon, het was gewoon meteen, het was niet eens een kwartje wat viel. Het was gewoon een Rijksdaalder. Wat gewoon kdoeng deed. Van... Alles gebeurt om een hele goede reden. Alleen kunnen we het niet meteen inzien wat die reden is.
We hebben het ook nog zelf gecreëerd, hè? Dat vergeten we dan ook. Snap je?
Dat komt dan later. Maar überhaupt van dat er een goede reden voor is.
Ja,
en daarom ben ik gaan focussen. Oké, wat is die reden? Ik ging meteen van, oké, dit is zo verschrikkelijk wat er nu gebeurt. Oké, er moet een goede reden zijn. Oké. Ging kijken. En dan, soms duurt het maanden. Maar doordat ik elke keer die focus had, werd het maanden, werd weken, dagen, uren, minuten, soms secondes nu.
Ja, ja.
Omdat ik die focus heb, oké, dus ik laat ook los. Ik geef, waar jij steeds over hebt, is die overgave. Dus de overgave, oké, goed, ik geef me over. Waarom gaat deze deur niet dicht? Oké, dan moet er ergens een raam of een deur open gaan. Of misschien wel een paar deuren. En even, oh, hé! Hey! Oh, nog een mogelijkheid.
Ja, maar wat jij beschrijft is eigenlijk je verbinding met je innerlijke leraar. Mm-hmm. En dat is het, je hebt geoefend in luisteren. Kijk, waar je vroeger zeg maar maanden voor nodig hebt om te begrijpen waarom, dat worden weken en dat is nu gewoon dit. En dat is doordat je bent gaan leren om te luisteren naar je innerlijke leraar, naar die stem of hoe je het ook wil noemen. Dan krijg je veel sneller antwoord en dan verlies je dus minder tijd, want dat is het. Het is echt tijd besparen. Hoe sneller je weet, oké, laat me maar zien. En wat ook nog mooi is, jij doet dat misschien niet, maar ik heb geleerd om dat actief te doen, want ik merk dat dan nog sneller werkt, om heel actief te zeggen van, oké, ik zie nu dit en ik heb hier dit oordeel over. Dit gebeurt er, deze situatie. En dit is wat ik voel. Wil jij ernaar kijken? Want ik weet het niet. Omdat steeds dat een automatisme is of zo. En dan begrijp je waarom het is zoals het is. En wat dan de actie, de handeling die dan volgt, is vanuit bezieling. Dan ga je bezield handelen. Dan zie je ineens iets. Terwijl vroeger, als ik nu terugkijk naar bijvoorbeeld hoe ik werk. Hè, lang heb ik me een beetje aangepast. Dat is een beetje ook een kernwoord in mijn leven. Als mijn allochtoon moet je je aanpassen. Ik moest me aanpassen aan thuis. Ik moest me overal aanpassen. En dat leer je. Ik ben een geweldig top allochtoon. Want ik kan me zo goed aanpassen. Ja. Ik zit gewoon met mensen hier die gewoon niks weten van allochtonen. En ik doe gewoon mee. Ik ga soms wel eens mee naar de kerk. Toen, voor de coronatijd. En ik doe gewoon mee en ik verwacht niks van hun en ze hebben geen last van mij. Dus ik ben fantastisch aangepast. Maar ik raak de draad kwijt. Wat wil ik hierover zeggen? Het laatste stukje wat ik nu afgelopen jaar na het samenwonen, merk ik ook weer een verschil, is dat ik voelde van, ik wil nog meer God voelen. Ik wil nog meer de eenheid voelen, want dat is het enigste wat mij vreugde geeft. En ik wil een leven hebben waarin ik die ruimte heb. Dus ik wil niet een leven hebben waarbij ik om 8:30 online moet zijn en de hele dag met collega's en van alles moet doen en mijn leven. Dat leven past niet bij mij. Ik heb de natuur, ik wil mijn meditatie doen, ik wil mijn dingetjes doen, mijn klanten ontvangen. Met hun naar de kern en gewoon op mijn eigen tempo. Niet jachten en rennen en weet ik veel. Gewoon rustig aan. Dus je weet het als ZZP'er, om een regelmatig inkomen te hebben, ben ik in 2018 heel veel gaan netwerken. Met de Drentse Zaak in Assen en overal waar er iets was te doen, heel veel netwerken. En dan denk je van, welke woorden moet je gebruiken? Want je moet niet zweverig overkomen. Dus je gaat dan... Alles wat je doet, ga je dan zo neerzetten dat het begrijpelijk is. En op een gegeven moment, dat stukje heb ik nu losgelaten. Ik vertrouw erop dat de mensen die bij me moeten zijn, mij zullen vinden en bij me moeten komen. Ik ga me daar ook niet meer aan aanpassen. Ik doe het nu volledig op mijn eigen manier. En dat betekent dus ook dat ik ga nu eerst verhuizen, ook hier in Overijssel. Maar dat mijn website laat ik herschrijven door iemand die magisch is met woorden... En die snapt wat ik doe, die weet wat ik doe, die zit op diezelfde frequentie. En ik merk, ik kan het niet noteren zoals hij het noteert, dus dat mag hij voor me doen. De mensen die bij me komen, dat zijn ook mensen uit de professionele, dat zijn ondernemers, dat zijn directeuren. Die zullen dat niet op hun LinkedIn zetten. Want dat hoeft ook niet, want het gaat om je eigen persoonlijke reis en om inzicht. En ik hoor ook diep van binnen, en dat is ook de boodschap die ik steeds terugkrijg. Ik volg leiding en mensen die hun leiding niet rechtstreeks kunnen volgen, kunnen via mij leren om die leiding te volgen. Dus ik ben even een brug voor die mensen. En zodra ze het dan zelf kunnen, hebben ze mij niet meer nodig. Nou, zolang ik doe wat ik doe, zal ik de mensen krijgen die bij me moeten komen. En daar vertrouw ik op. Dus ik laat even... Al die kaders van, zeg maar, die organisaties. Want eerlijk gezegd, ik kwam niet binnen. Ik was heel dichtbij voor opdrachten bij grote organisaties. En uiteindelijk gingen ze toch met een ander bedrijf. Want die hadden zoveel coaches. En dan probeer je op de lijst te komen van coaches. Denk van, oké, hoeveel allochtonen hebben jullie dan eigenlijk? Een vrouw en allochtoon. Hoe zit het met diversiteit? Nee hoor, we hebben onze lijst al. En dan, weet je, al die deuren bleven dicht. En ik denk, nou, volgens mij is het de bedoeling dan dat ik niet bij hun binnenkom. Want om bij hun binnen te komen, moet ik me aanpassen. En blijkbaar...
We gaan er tegen je natuur in. En dat werkt niet.
Losgelaten. We zien het wel. Kijk, als ik tomaten moet plukken, dan ga ik gewoon weer tomaten plukken. Maar ik blijf in ieder geval, ik heb mijn innerlijke leiding, ik ben verbonden, ik ben één, compleet, ik ben vrij. Ik weet dat ik krijg wat ik nodig heb. En dat is wat ik anderen onderwijs. En
of dat je zegt het ook, leading by example. Dus hoe kun je mensen leiden naar innerlijke leiding, als je zelf niet je innerlijke leiding zou volgen? Als je jezelf constant aanpassen bent aan anderen, om er maar bij te passen, vanuit angst van, ja, maar anders verdien ik niet genoeg. Dus moet ik maar gaan slikken dat ik op een bepaalde manier moet werken die niet mijn manier is. Want ja, zo doen zij dat nou eenmaal. Nee, daarom ben je zelfstandiger. En ben je gewoon eerlijk naar jezelf toe, maar ook dus naar je klanten daardoor.
En kijk, mijn werk doe ik altijd op mijn manier. En je moet op de offerte moet je dingetjes opschrijven die mensen op kantoren begrijpen. Snap je? Dus dat doe je dan. Maar als iemand bij mij komt en die heeft een intake gehad, dan weten we allebei precies wat de bedoeling is. En dan werken we volledig op onze eigen manier. Maar het is wel handig als je al op die lijst staat. Zodat als een medewerker bij de HR komt, dan zegt van, wat kan ik doen? Is er budget? En bla bla. Dat ze dan, Samira Halen, wie is dat dan? Even gaan kijken. Maar goed, als je daar niet op staat, dan is je kans, dat is een gedachte, hè? Is je kans kleiner? Oké, 2018 stond volop in zichtbaarheid, naar buiten, netwerken, samen. Het samen, hè? Ik dacht samen, dus ik moet naar buiten, ik moet samenwerking zoeken. En dat heeft echt, volgens mij, het heeft wel wat klanten opgeleverd. Volgens mij twee trajecten vanuit een heel jaar hard werken. Ja, en die trajecten zijn echt bijzonder, zeg maar. Maar jeetje, man. En ik had in die tijd geen auto meer. Mijn auto deed het niet meer. Dus die ging weg. Er was een klein oud autootje, die ging weg. En ik had ook zoiets van, dat hoort bij mijn verleden. Dat past niet bij mij. Ik fiets wel. Ik fietste gewoon verdomme 20 kilometer naar Assen altijd om te netwerken met allerlei organisaties. En dan dacht ik ook van, echt waar, een jeans, hoge hakjes, een Colbert, muziek op, 20 kilometer op een fietsje naar Assen en terug op een herenfiets. Hè? Want dat fiets gewoon lekkerder, vind ik. En ik kan erom lachen. En ik denk van, wat heerlijk, ik hoef dat niet meer te doen. Ik hoef niet iets te maken, ik hoef niet mij aan te passen, ik hoef niet en mijn gezicht daar te laten zien. Hé, ik ben er ook nog. Hé, ik ben ook nog. Het is prima. Ik zit hier. Mensen komen wel bij me. Of anders niet.
Het is grappig dat je dit vertelt. Want ik ben... Even kijken. 3, 4... Volgens mij 4 jaar bezig geweest. Met intensief netwerken. Aardig wat geld ook ingestoken. En dan elke keer weer pak aantrekken. En op een gegeven moment iets van... Waar doe ik het voor? Ik heb er 3 klanten. 3 klanten aan overgehouden. En ik ging minstens 1 keer per maand naar een groot netwerkbijeenkomst. Maar vaak 2 tot 3 keer per maand. En ja, dat was ook allemaal van die bedrijven die dan met van die structuren werkten en zo. En het moest dan allemaal binnen hokjes passen. Nou, eigenlijk ben ik zo blij, want met die corona had ik op een gegeven moment zoiets van, ik mis het helemaal niet. Tuurlijk, het was wel leuk af en toe, want ja, ik kwam bepaalde mensen weer tegen. Maar ik zal nooit vergeten dat een van die bijeenkomsten, ik liep binnen, ik herkende iemand aan een tafeltje, waarom van die staartafels. En we hebben de hele avond met z'n 5 staan babbelen aan die tafel. We liepen alleen weg naar de wc of even naar het banket om wat te pakken. En dan gingen we door. Ik heb 3 andere mensen alleen de hand even geschud. En aan het eind van de tafel zegt een van die dames, ja, ik moet even de beamer gaan inpakken en zo. En ik kijk en ik besefte dat 2 van die dames aan die tafel waren van het bedrijf wat dus de bijeenkomst had gesponsord. En die hadden dus de beamer aanstaan. En eigenlijk hadden zij dus moeten netwerken en rondhobbelen en langs iedereen handjes schudden, kaartjes uitdelen. Want ja, zij hadden natuurlijk het bedrijf flink betaald. Maar geen een van ons had zin om te netwerken, want we hadden diepgaande gesprekken met z'n 5 daar over het leven, maar ook over het zakelijke, maar echt diepe gesprekken. En ja, en toen besefte ik ook van al die netwerkbijeenkomsten, het is toch ook allemaal onzin. Er wordt bijna niet over werk gesproken en de mensen die over werk praten, die zijn vaak heel saai. En alle leuke gesprekken die ik heb gehad, waren de mensen die grappen vertelden. Van dingen die ze hadden meegemaakt. En ja, er zaten heel veel grappen bij van iemand altijd over zijn ervaringen met Duitsers. Want die kunnen zo heel rigide zijn. En die had echt die hele mooie verhalen. Dus als ik heb zo, hey! En dan ging ik meteen naar hem toe. Zo dat ik een drankje had, dat ik wist, nou, dan kwam weer heel stapel verhalen. Maar zakelijk.
Maar daaruit kan ook iets moois ontstaan. En dan leer je elkaar kennen als mens. En dan als er dan zeg maar iets ontstaat, stel dat iemand, weet ik veel, een IT'er is, of weet ik veel, je hebt zo'n fijn gesprek met hem gehad, ja, dan denk je aan die persoon. Dus als je dat
op zijn de relaties die ik heb overgehouden.
Ja. En dat is, denk ik, dat ben ik daarna ook gaan zien. Van, weet je, ik vind nu nog steeds een netwerk. Gewoon, ik zou af en toe heen gaan als ik voel van, hey, dat spreekt me aan, ik ga heen. Maar ik heb niet meer wat ik dan eerder die gedachte had van, ik moet een bepaald, weet ik veel, dus een bepaald doel of nee. Ik ben gewoon mezelf en ik zie wat de bedoeling is. Maar dan word ik gestuurd vanuit innerlijke leiding en dan waarschijnlijk is daar dan iemand. Of is er een bepaalde les die ik te leren heb. Of gebeurt er juist helemaal niks en kan ik juist doorzien van, jee, dit is gewoon een toneelspel. Wat grappig om daar naar te kijken. En dan kan ik er echt gewoon naar kijken. En, ja.
99% is het toneelspel wat daar plaatsvindt.
Ja, en dan is dat de bedoeling. Dat ik daar even kan zien dat het toneelspel is. En dat het allemaal niet werkelijk is. Nou, dan is dat mijn les. Dan fiets ik gewoon lekker terug. Maar ik heb inmiddels een auto hoor. Want het is hier niet te doen. Als je hier woont. Om dingen constant op de fiets te doen. Nee, niet haalbaar.
Nou, ik heb met de netwerken wel een paar dingen aangepast. Ik ga niet meer in het pak. Ook al is het op een ambassade. Nee, ik verdom het. Geen stropdas. Nee, het is gewoon overhemd, pantalon en nette schoenen. En voor de rest, ja, ik ga gewoon. Ik heb een paar visitekaartjes bij me. Maar ook niet meer een stapel als vroeger. En ik ga om lol te hebben.
Ja,
en dat doe ik puur op gevoel. En de laatste bijeenkomst waar ik was. Ik kwam binnen met een vriend van mij. En we hadden gewoon gezegd, nou, we gaan eens kijken. Het was op de Belgische ambassade. Nou ja, die hebben in ieder geval altijd lekker eten. Beter dan de Nederlandse KVK, dat is altijd heel karig. En dan moet je betalen om te komen. En dan heb je daar hapjes. Nou, dat kun je niet echt hapjes noemen. Maar bij de Belgen heb je gewoon echt, bon vivant, hè, de Belgen. En daar was het een dame die op ons afkwam. Die zag ons binnenlopen en die dook op ons. En uiteindelijk hebben we het grootste deel van de avond met haar hele interessante gesprekken gehad. Want dat was gewoon een klik op gevoel.
Mm-hmm.
En die woont niet eens hier in Roemenië. Maar die bezocht iemand zakelijk. En die zei van, je hebt niks te doen vanavond. Hè? Ga lekker mee naar de Belgische ambassade. Want er is net weer bijeenkomst. Ja. Dus die kwam daar ook gewoon voor de gezelligheid. En ik heb de hele avond, of met haar of met een paar vrienden, gewoon lopen kletsen. En toen uiteindelijk was bijna iedereen weg. Er was een klein groepje over. En meestal hoor ik bij een kleine groepje. En toen bleek ik dus al een uur naast de ambassadeur te staan, die allemaal grappen stond te tappen over de Nederlanders.
Ja.
Maar ik had al een paar grove grappen gemaakt over Belgen. Toen ik nog even door van, oh, dat is de ambassadeur. Maar die man die had zo'n humor, die vond het alleen maar leuk.
Ja,
dus dat ging gewoon lekker verder. En ik geloof dat we nog een uur hebben doorgeluld met een klein groepje. En uiteindelijk moest de ambassade toch wel echt dicht. En toen zijn we nog doorgegaan naar een restaurant. En daar weer doorgegaan. Ja. Maar dat zijn dus eigenlijk nog de enige dingen die ik op een netwerkbijeenkomst doe, gewoon lol hebben. En uiteindelijk gaat het ook daarom.
Ja.
Want met wie ga je zaken doen? met iemand met wie je een klik hebt. Iemand die je vertrouwt. Wat? Hoe leer je iemand te vertrouwen? Door iemand te leren kennen. Niet door te weten van wat hij allemaal kan doen en wat het bedrijf doet. Ja, dat kan ik online ook wel even opzoeken. Of kan ik wel googlen. Of omdat hij de goedkoopste is. Nee, ik wil iemand die kan vertrouwen. Dan betaal ik graag extra, maar dan weet ik dat het goed is. Dan is die band er. Is er een connectie van hier. En dan komen we weer terug bij hem waar we het begin mee begonnen. Dat samen.
Ja.
Die verbinding. En dat is cruciaal in zaken doen. Maar in alle vormen van relaties. Ja, dit. Ja.
Mooi.
Dus ja, dat. En dan is het ook niet. Is juist goed dat je jezelf bent. Ik wilde zeggen, is het niet erg dat je niet in je Colbert bent. Of denk, nee, het is goed dat je jezelf bent. Want als ik me anders ga voordoen op zo'n bijeenkomst. En dan komen ze later ergens in een café tegen. Want ik heb ook geen kantoor meer. Ik werk gewoon vanaf huis. Ja, dan ga ik dat ook niet in een pak naartoe. Zeker niet als ik over straat moet. En het heeft weer geregend. En het is modderig en zo. Ja, ben je helemaal gek. Ik ga gewoon comfortabel.
Jij zegt jezelf, hè? Dat vind ik wel grappig, hè? Dat is het zelf. Het ene zelf met een hoofdletter. Om jezelf te zijn. Dat is eigenlijk, wees jezelf is niet, ja, welke Samira moet ik dan zijn? De sportieve, de leuke, de eigenwijze? Nee, niet dus je persoonlijkheid, maar het zelf. En wat is het zelf? Dat is vreugde, dat is liefdevol, dat is zonder angst, dat is ontspannen, ongedwongen.
Zonder eigenwijs.
Ja, de eigen...
Al die dingen, afhankelijk van het moment.
Ja, vanuit innerlijk weten. En dat is wat ik nu begrijp, is van dat ik steeds meer mezelf ben, is omdat ik steeds minder, zeg maar, Samira ben. Samira mag er zijn. En al die Samira's mogen er zijn, want je hebt de vervelende Samira en weet ik veel. We hebben allemaal delen van onszelf en die mogen er allemaal zijn. En het enige wat ik wil, is meer er naar kijken en vanuit het zelf. Dat mag door Samira heen, zeg maar. Want dan ervaar ik gewoon, ook in mijn dagelijkse leven en met de mensen om me heen en in mijn leven, steeds meer vrede. En de vorm waarin dat is, dat wil ik niet meer over oordelen. Die vorm is bijzaak. De inhoud is het zelf zijn. Ik ben mezelf. Ik ben vrede. Ik ben vreugde. Ik ben... lichtheid. Ik kan echt letterlijk oefenen met als ik me te zwaar voel, dat ik naar binnen ga en dan voel ik hoe licht ik ben. En dat helpt om in te zien, ik ben niet zwaar, ik ben licht. Steeds weer naar het zelf te gaan. Dat vind ik een hele mooie. Zelf. Wees jezelf. Dat is voor mij jezelf. Ik zie dat het... 14 uur 14 is. Bij jou ook?
Ja, we zijn een uur en 13 minuten al bezig.
Wat vind je ervan af te sluiten?
Ja, dat wil ik net zeggen. Ik wil je bedanken voor je openheid. Openhartigheid. Dat is gewoon fijn. Hè? Dat is ook waarom we die vriendschap hebben. Maar het is ook hoe jij gewoon bent. En onze vriendschap is ook voor een groot deel gebouwd op spiegelen en zo. En dat is ook dus hoe jij te werk gaat met je klanten. En zoals ik nu ben, ben ik ook met mijn klanten. Dus het is ook mooi voor mensen om te zien van oké, Samira en Lotfi, dit is hoe ze gewoon zijn. Nou, zakelijk of privé, het is gewoon recht voor zijn raap. Het is gewoon, het is wat het is. En... ja, ik denk dat dit gesprek toch wel mensen hopelijk heeft kunnen inspireren om meer zichzelf te kunnen zijn. En ja, heb je daar nog af en toe moeite mee? Loop je daarin vast? Nou, in de omschrijving staan onze links. Je weet ons te vinden dus. Plaats een comment, stel een vraag. Ik zie trouwens dat er een comment is geplaatst. Van Kirsten... ik heb mijn bril even niet bij de hand. Kirsten de Beveren Kop. Is dat iemand die jij kent toevallig?
Weet ik niet zo.
Ik ken ook niet al goed mijn contacten. Ik vind het heel interessant en fijn om te horen hoe jullie weg is gegaan. En hoe jullie vanuit innerlijke leiding je leven leven. Bedankt. Nou, graag gedaan.
Ja, leuk.
Comments zijn trouwens ergens binnen 24 uur pas weer te zien. Op het moment dat ze tijdens een live zijn geplaatst. Comments daarna, die zijn wel meteen zichtbaar.
Oké.
Maar ja, als mensen dus vragen hebben, plaats ze alsjeblieft in de comments. Wij zullen de tijd nemen om ernaar te kijken, om ze te beantwoorden. Maar schroom ook niet in contact met ons op te nemen. Rechtstreeks gewoon met vragen of als je hulp nodig hebt of als je wat inspiratie wilt om even door te zetten dat je ook in je kracht kunt komen. Of het dan zakelijk is of privé of beide. Die dingen zijn toch met elkaar verbonden. En ik heb het gevoel dat dit niet de laatste keer is dat wij een live samen doen. Ik zou het nog wel eens een keer op zijn Engels willen doen.
Ja, dat moet ik nog even oefenen.
Dat komt vanzelf wel als je eenmaal aan het babbelen bent.
Dan oefen ik dat tijdens een live gesprek, maar ik denk dat dat echt helemaal niks is.
het komt wanneer het komt.
Maar ik sta er open voor. Ik vind dat allemaal prima.
Zeker. Waarom zouden mensen jouw boek moeten lezen, trouwens? Dat is een laatste flauwe vraag, maar waarom zou iemand jouw boek moeten willen lezen?
Je bedoelt het boek wat binnenkort verschijnt, Vrijheid in Zicht?
Mm-hmm.
Eigenlijk als je, degene die op zoek is en die een cursus in wonderen bijvoorbeeld te complex, te ingewikkeld vindt, maar echt gewoon concreet aan de slag wil, dan is dat boek een aanrader. Zeker weten. Eigenlijk staat er alles in wat ik heb ervaren en wat ik heb geleerd om toe te passen. En ik zeg, het werkt voor mij. Ik laat me inspireren door innerlijke leiding en door een cursus in wonderen. En er zijn heel veel boeken geschreven die ook heel goed zijn. Maar als jij ernaar kijkt straks, naar die cover, en het spreekt je aan en je voelt, dit voelt goed, dan heb je antwoord. Dus ik zou zeggen, follow the leader. En dat is de leader in jezelf. Als je er niks bij voelt, dan niet doen. Dus
Maar ik zou zeggen, op het moment dat je nu een klik hebt met Samira, naar aanleiding van dit gesprek, dan weet je ook hoe ze in het boek zal zijn. En dan zou ik ook zeggen, kopen die hap.
Ja, precies. En het is gewoon heel concreet. Echt, het zit vol met oefeningen. Dus het is echt een werkboek. Je moet er eigenlijk een schriftje bij hebben. En het geeft heel veel inzichten. Maar het bevat ook een hoofdstuk met alle chakras heel concreet uitgelegd en de toepassing. Dus het helpt je echt gewoon om in beweging te komen, zodat je vrij kunt leven zonder angst. En dat je echt, dan zie je ook weer de dingen in je leven gebeuren. Mooie dingen in je leven, want je mag echt gelukkig zijn. Dat mag echt.
Het is ook heerlijk om gelukkig te zijn, dus waarom zou je dat niet willen?
Ja, en ergens saboteren we onszelf. Dit helpt je allemaal om te kijken van waar doe ik dat nog? Waar geloof ik nog in? En hoe meer we opruimen, hoe vrijer we worden. En het kan niet anders dat onze innerlijke vrijheid en onze innerlijke kracht en vreugde, dat wordt weerspiegeld in ons leven. In onze relaties, in ons werk, in ons inkomen. Dat zal altijd weerspiegeld worden. Want wij creëren de wereld. En er is eigenlijk geen verschil tussen de innerlijke en de uiterlijke. Als we dat echt gaan begrijpen, dan weten we dat het allerbelangrijkste is naar binnen gaan. En als het leuk is, dan gewoon genieten en spelen en het leuk hebben. Zoals nu, Lotfi, dit gesprek vind ik gewoon leuk.
Going with the flow. Riding the wave of your life, zeg ik altijd. Dat is een van de dingen waar ik dus echt op focus, echt met die flow meegaan. Nou, hartelijk dank. Sluit jij hem nog even niet af. Ik ga de live nu afsluiten. Dus ga naar de comments of naar de omschrijving. Daar zie je dus de links waar je meer informatie kunt vinden over wat wij doen en wat er beschikbaar is. En zie jullie binnenkort weer in een nieuwe live. Volgens mij heb ik volgende week weer eentje. Maar weet ik nog even niet met wie. Moet ik even checken. Maar ik ga proberen wekelijks minstens één live te doen. Dus dan weten jullie dat. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.
Dankjewel. Vrede.